Jezus is Heer.
Amen.
Amen. Inderdaad, hij heeft alles in zijn hand. Zo mooi om te beseffen. Heel vroeger was er zo'n mooi liedje van... He's got the whole world in his hands. He's got the whole wide world in his hands. He's got the whole 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 wide world in his hands. He's got the whole world in his hands. He's got the whole world in his hands. Amen. Het is mooi om te beseffen, hè? Sorry voor mijn stem. Ik kan niet zo geweldig zingen zoals Anthony en Eline. Maar ik vind het wel mooi om dat mee te geven. Dat dat blijft hangen in je hoofd ook. Van, hij heeft alles in zijn handen. En dan is er zelfs een stukje van de tiny little baby. En alles heeft hij ook in zijn hand. Dus alles zit in zijn hand. En dat is wel heel mooi om te beseffen. En dan vroeger op de zondagschool had je zelfs over de hippies die in zijn hand waren. En noem maar op. Je ging maar door. Alles was in zijn handen. En dat is goed om te beseffen, elke keer weer opnieuw. Hij heeft alles in zijn hand. En hij regeert. Amen? Hij regeert. En dat is een... Kijk, de koningen van deze wereld, zegt ook de Bijbel, die zullen op een gegeven moment gaan optrekken en die zullen gaan opstaan. En koningen kan natuurlijk zijn iemand die de titel heeft van een koning, maar we hebben tegenwoordig heel andere titels van koningen. En je ziet ook dat die aan het opstaan zijn. Je ziet een hele beweging, zie je nu ook gaande. En zelf geloof ik ook dat we in de eindtijd leven. Altijd lastig van wanneer leef je nou echt in de eindtijd? Wanneer zit je daar nou? Ik geloof het echt dat zo is. En het lastige is altijd, want de kerk gelooft in het in alle tijden. Maar je ziet nu dingen gebeuren. Wij kunnen nu de aarde 5 keer vernietigen als mens. Wel eens over nagedacht. We hebben nu de wapens in handen waarmee je de aarde gewoon kan vernietigen. Einstein heeft gezegd dit: ik weet niet wat de wapens van de derde wereldoorlog zullen zijn, maar ik weet wel dat de wapens van een eventuele vierde alleen maar stokken zullen zijn en een paar stenen. Wat drukte hij daarmee uit eigenlijk van, joh, wat inderdaad, wat voor wapens we nu hebben, joh. We zitten in een hele serieuze tijd. Er hoeft iemand maar op een knop te gaan drukken. En we zitten daarin. Het is wel goed om te beseffen. Maar ook goed om te beseffen dat er een koninkrijk is daarnaast. En een koninkrijk wat hoger is dan het koninkrijk van deze werelden. Een koninkrijk waar één regeert die met recht en gerechtigheid regeert. Tzedek in het Hebreeuws wordt dat ook wel genoemd. Als ik het goed uitspreek. Sommige mensen weten het beter dan ik hoe je dat uitspreekt. Maar ik vind het altijd heel mooi. Gerechtigheid. Hij regeert met gerecht. Met recht en met gerechtigheid. En we zullen aan de ene kant zien we nu nog dat dingen zijn aan het oprukken, dingen zijn aan het gebeuren om ons heen. Maar er is ook een koninkrijk wat daarnaast is en waar wij ook al deel van uitmaken. Het koninkrijk van onze Heer Jezus Christus. En hij is de koning der koningen. Hij is de Heere der Heeren. Hij is degene die heeft alle macht. Hij zegt ook in Matteüs hoofdstuk 28, mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. En wij mogen als kerk van Jezus Christus, mogen wij leven in dat koninkrijk, terwijl we ook weer hier in een koninkrijk zitten, het koninkrijk der Nederlanden. En we mogen ook beseffen elke keer weer opnieuw van, hey, hij is de koning. Niet alleen van ons hart, maar ook van elke situatie. En sommige dingen zijn ook beschreven die dan gaan komen. Maar we weten niet allemaal precies hoe het gaat, want er zijn zoveel uitleggingen over bijvoorbeeld het boek Openbaringen. Want als je allemaal leest en je leest ze na elkaar, en als die gelijk heeft, nou, dan heeft die zeker geen gelijk. Ik vind het altijd heel lastig als je al die uitleggingen naast elkaar ziet. Maar één ding zie je wel elke keer weer opnieuw terugkomen. En dat staat in Openbaringen hoofdstuk 12. Zij hebben overwonnen door het bloed van het lam en het woord van hun getuigenis. En ik geloof dus met heel mijn hart, wat er ook allemaal precies gaat gebeuren en hoe het ook gaat zijn. Wij geloven dat de Heer Jezus terugkomt, hè? Belangrijk om te beseffen. We geloven dat ook als kerk. Sommige mensen zeggen, ja, als je het over koninkrijk hebt, geloof je dan ook dat Jezus terugkomt? Zeker geloof je dat Jezus terugkomt, want dan gaat hij als koning regeren over, dan komt er 1000 jaar vrederijk, er gaat van alles gebeuren. En ik geloof wel niet dat we nu in het duizendjarige vrederijk zitten. Er is veel te veel oorlog voor een vrederijk. I rest my case. Dat is een hele makkelijke redenering. Als ik bij een rechtbank zou zitten en ik moet daarover iets bepleiten, hoef ik maar één ding te zeggen. Kijk, daar is een oorlog, is dat een vrederijk? Dus het is heel duidelijk, want je hebt tegenwoordig allerlei theologieën die gezaaid worden. En dan denkt men wel eens, als je het over het koninkrijk van God hebt, dat je het daarover hebt. Nee, je hebt het gewoon over wat Jezus spreekte. En Jezus spreekt het koninkrijk van God. Jezus spreekte dat er leven zou komen en dat het koninkrijk van God nabij was gekomen, zei hij zelf. En wanneer zei hij dat? Als demonen werden uitgeworpen. En we mogen allemaal zien hoe demonen worden uitgeworpen, toch? Dat er levens veranderd worden, dat mensen tot herstel komen. En dat is zo bijzonder om te beseffen. En we hebben zo mooi gezongen van Who You Say I Am. Vond ik zo'n mooi lied ook om te beseffen van. En dan denk ik ook van ja, wie zeggen de mensen dat Jezus is? Dat zegt Jezus ook, hè, als hij die vraag stelt aan Petrus. Van wie zeggen de mensen dat ik ben? En dan kun je allerlei dingen kun je invullen wie hij is. Maar wij geloven inderdaad dat hij niet alleen maar een kindje Jezus is, niet alleen maar een filosoof is, niet alleen maar de opgestaande Heer is, maar ook de koning der koningen is. Die regeert en die terugkomt. En dat is zo mooi om te beseffen. Laten we lezen. Ik wil een stuk lezen uit Openbaringen. Weet je wat leuk is als ik uit Openbaringen lees? Vind ik altijd heel leuk. In geen enkel ander boek staat dat. Maar er staat in Openbaringen, als je eruit voorleest, ben je gezegend. En als je het daarna hoort, ben je ook gezegend, ben je zalig. Is dat niet geweldig? Dus op het moment dat wij eruit lezen, uit horen, dan ben je zalig. Woehoe, yeah. Dat is toch leuk om te beseffen? Dat is een mooie binnenkomer, toch? Ik vind dat wel mooi, van joh, dat is even een bemoediging. Soms heb je van die bemoedigingen in het woord. En geen enkel ander boek staat dat zo op deze manier geschreven. Is ook mooi om te beseffen. Openbaringen, hoofdstuk 1. Ja, hij staat hier, hè? Mooi al geschreven. En dan, even kijken of ik hem zelf er ook bij heb. Dit is zo'n mooi gedeelte inderdaad. Wat daar is. Begint trouwens met in vers 1 openbaringen van Jezus Christus. Daarom heb ik hem ook de titel zo genoemd. En dan begint de schrijver ook te zeggen in vers 4. Johannes aan de zeven gemeenten die in Azië zijn. Genade zij u en vrede van hem die is, die was en die komt. Wel mooi. Hier is het die is, die was en die komt. Meestal als wij dit lezen, zeg maar, in de Bijbel, dan is het niet die is, die was en die komt, maar die is, die was en die zal zijn. Maar in de Openbaringen, die is, die was en die komt. Ook, ik denk dat het ook alles te maken heeft met de komst van de Heer Jezus. Dat dan daarom ook heel bewust deze term wordt gekozen. En dan zegt hij, genade zij u en vrede. Dat is ook zo mooi, hè? Genade en vrede. Genade en vrede. Trouwens, vers 3 staat trouwens dat stuk wat ik net zei. Hè? Zalig is hij die leest en zijn zij die horen de woorden van de profetie. Nou, we zitten goed. Je dag is al goed. Het is niet alleen voor de moeders goed, maar voor iedereen goed. Hè? Ja. En dan zegt hij, die is en die was en die komt en de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de vorst van de koningen der aarde, hem die ons heeft lief gehad en ons van onze zonden gewassen heeft in zijn bloed. En dan staat er nog achter, en die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor God en zijn vader, hem zij de heerlijkheid en kracht in eeuwigheid. Amen. Ja. En dan wil ik nog een stukje lezen, of zal ik dat, nee, ik ga dat gewoon vanwege, ja. Ik ga gewoon gelijk in het woord, als jullie het goed vinden. Ja. Ja, hier is een geweldig gedeelte eigenlijk wat we lezen in Openbaringen. En Openbaring heeft ook allerlei betitelingen van de Heer Jezus. En die zie je eigenlijk ook hier voorkomen. En die zijn belangrijk om te beseffen. Want als we het hebben over de Heer Jezus, de naam van de Heer Jezus, wie Hij is, dan is het goed om te beseffen wie Hij nou eigenlijk werkelijk is. Ik geloof namelijk, net zoals een diamant die je ziet, als je er goed naar zou kijken, dan zou je elke keer een stukje zien van die diamant als er een licht op schijnt. Ik heb een keer zo bij zo'n diamant meneer gezeten en op een gegeven moment liet hij dan diamanten zien. En nou ja, en dan moest je ook eens een beetje raden wat voor prijzen er aan vasthingen. Nou, het was bijzonder en het was voor een heel klein diamantje dat we er zaten en op een gegeven moment hadden we het over een roze diamant. Hebben jullie wel zo'n roze diamant gezien op televisie? Je hebt zelfs zo'n film met de Pink Panther. Dat is niet echt, het is een beetje zo'n lachfilm, je lacht je helemaal krom. En dan zie je ook een roze diamant. Nou, deze man liet ook een roze diamant zien aan ons. En als je naar een diamant kijkt, dan heeft het allerlei facetten om hoe die geslepen is ook. En dan, als er dan bepaald licht op schijnt, zeg maar, dan krijg je een bepaald gedeelte te zien. En elke keer zie je dan een stukje van die diamant. Overigens, hij liet ons zelfs een diamant zien toen wij vroegen naar die roze diamant. Nou, er kwam gelijk een bewaker bij staan. Die dacht ook, joh, dadelijk nemen ze hem weg. Dat was gewoon een diamant van een ton. Ik dacht, wie geeft nou een ton uit aan zo'n diamant? Daar kon je toen in die tijd nog een huis verkopen. Nu kan je er een garage verkopen. Maar het is echt, die huizenmarkt is zo natuurlijk zo bizar gegaan. Maar in ieder geval, wat je dan ziet bij zo'n diamant, is dat elke keer heb je een facet en dan zie je een stukje ervan eigenlijk hoe het licht erop schijnt. En zo geloof ik ook dat we steeds meer van de Heer Jezus zullen zien. Elke keer zien we weer een stukje meer van Hem. En ik weet op een gegeven moment als je tot geloof komt en christen bent, ik ben al vanaf mijn 5e jaar dat ik weet dat ik een wederom geboren christen ben. Toen noemde ik het iets anders, toen was je gewoon Jezus in je hart. Maar elke keer heb je weer een facet wat je ziet van de Heer Jezus. En elke keer wordt er weer iets meer duidelijk van wie Hij is. En dat is zo belangrijk om te beseffen elke keer weer opnieuw. Want elke openbaring van de Heer Jezus zorgt ook weer dat je als christen weer krachtiger kunt staan in het leven. Elke keer zie je weer iets van Hem en dan weet je van, hey, Hij is, bijvoorbeeld, wie heeft wel eens ontdekt dat Hij je bevrijder is? Amen. Zo mooi om te beseffen dat Hij je bevrijder is. En soms kan het zijn van trauma, soms kan het zijn van allerlei dingen die je hebt meegemaakt, soms zelfs van demonen, van andere dingen. En dan heb je ontdekt dat Hij je bevrijder is. En dat geeft dan licht, hè? En dat maakt iets open in je. Wie heeft ontdekt dat Hij je genezer kan zijn? Dat is ook zo mooi, dat Hij je geneest. Wie heeft ontdekt dat Hij je voorziener is? Dat is ook zo mooi. Hij doet zelfs in huizen. Hij doet overal in. Hij is je voorziener. Zo mooi om te beseffen, Hij is je voorziener. En als je dat dan mag ontdekken, dan is het niet iets, dan is het echt iets nieuws in jou wat opengaat. Niet iets nieuws in de Heer, want de Heer is altijd je voorziener, is altijd je bevrijder, is altijd degene die heerst, is altijd je geneesheer. Maar jij ontdekt dan weer iets van de grootheid van God. En dat is zo mooi om elke keer weer te beseffen. Het is net zoals bij die diamant, dat je elke keer dus een stukje ziet van die schoonheid. Iets gaat open daarin. En dat is heel mooi om te beseffen. En ik mocht laatst ook weer een paar nieuwe dingen weer beseffen van wie Hij is. En eigenlijk heb ik het stuk voorgelezen. De getrouwe getuige staat het dan. Ik heb daar nooit bij stilgestaan. De getrouwe getuige. Want Hij zegt het over zichzelf, dat Hij de getrouwe getuige is. Hij is de getrouwe getuige. Openbaringen in vers 4, 5, waar we net gelezen hebben, dan zegt Hij de getrouwe getuige over zichzelf. Wie heeft er wel eens bij stilgestaan? Hij is de getrouwe getuige. Wel eens een preek gehoord? De getrouwe getuige. Hij is de getrouwe getuige. Hij zegt het over zichzelf. Zie, en Jezus Christus, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De getrouwe getuige. Hij is namelijk de getuige van de Vader. Hij laat namelijk precies zien wie God is. Wat ik de Vader zie doen, dat doe ik. Wat ik de Vader hoor doen, dat doe ik. Hij kwam getuigenis geven van een koninkrijk wat daarboven is. Hij kwam getuigenis geven van de Vader zelf. Waar ik vorige keer bij stil heb gestaan, iedereen kwam met een beeld van God. Elke profeet kwam met een beeld van God. Een idee gaven ze eigenlijk daarover. Mozes bijvoorbeeld liet zien iets over de wet. Kwam met een beeld van God. Je ziet dat iemand als Elia komt ook met een beeld van God. Dat hij een God is die antwoordt met vuur. Een God is die heerst. Er is een beeld van God. Hosea kwam met een beeld van God. Je ziet bijvoorbeeld de liefde van God, zie je daarin voorkomen. Al die profeten kwamen met een beeld van God. Maar er is er maar één die met het volledige beeld van God kwam. En zoals ook in Hebreeën hoofdstuk 1 staat, hij is de afstraling van zijn wezen. Hij is de afstraling van zijn wezen. Al die anderen die kwamen met een beeld van God. Hij is het beeld van God. En hij kwam dus ook om dat te laten zien elke keer. Al die andere mensen, ik zei het ook vorige keer nog toen ik hier sprak. Die zeiden, zo spreekt de Heer. Jezus zei nergens, zo spreekt de Heer. Hij zei, ik zeg u. Nergens zei hij, zo spreekt de Heer. Hij zei, ik zeg u. Dat is mooi om te beseffen, hè? Ik noem dat wel eens het hogere rechtshof. Ja, ik zit natuurlijk altijd met mijn recht en hoe ik dan werk. En dan denk ik, het hoogste gezag was Jezus zelf. Wij hadden vroeger een Bijbel, tegenwoordig. Nu, ik hoorde laatst iemand die zei, we moeten Jezus centraal stellen. Dan denk ik altijd van, ja, ik had vroeger al de Red Letter Edition. Kennen jullie die? Dat is de Bijbel met in rood geschreven de woorden van Jezus. Dat was al helemaal centraal. De Red Letter Edition noemden ze dat. De rode letter editie zou ik het letterlijk vertalen. Wie kent hem? Red Letter? Ja, ja. Dan zie je in het rood geschreven de woorden van de Heer Jezus. Ik zie dat als het hoogste gezag altijd. De rest kwam om het beeld te laten zien en een stukje liet het allemaal zien. Iedereen liet een stukje zien en Jezus laat het volledige beeld zien. Hij is dus de waarachtige getuige, staat er dan. De getuige die waarachtig is. Geen enkele getuige, namelijk daarvoor, was zo waarachtig als de Heer Jezus. Want hij liet elk aspect van de Vader zien. Als je wil weten hoe de Vader is en hoe hij omgaat met mensen die vertrapt zijn in deze samenleving, kijk naar de Heer Jezus. Als je wil weten hoe dus God met jou omgaat, als je denkt van, hé, ik zit nog met trauma's, ik zit met pijn, zou die van me houden? Kijk naar de Heer Jezus, hoe die omging met bijvoorbeeld de vrouw bij de put. Dan zie je dat hij echt de tijd neemt voor zo iemand. Niemand was daar op dat hete uur daar bij dat water, want het was heel heet om te putten. En deze vrouw was daar en de Heer Jezus nam die tijd ook. Dus je ziet ook van, hé, God de Vader is dus een God die de tijd neemt met mensen die het moeilijk hebben. Als jij verkeerd zit en je denkt, nou, ik zit verkeerd, ik heb zoveel fouten gemaakt, zou er voor mij nog een toekomst zijn? Kijk dan naar Zacchaeus die in die boom zat. Die zit daar in die boom en dan zie je op een gegeven moment de Heer Jezus kijken en dan zie je in de kinderbijbel staat altijd van, hey, dat die voet een beetje lijkt op zo'n blad, hè? Ik zie dat dan altijd voor me, zo'n voet. En dan zie je daar in dat boompje, in die vijgenboom, zie je dan ineens zo'n Zacchaeus zitten. Zacchaeus was niet zo groot, dus die was wel slim. Hij ging in zo'n boom zitten. Hij klom de boom in. En daar keek Jezus en die keek naar hem en die zag hem zitten. En die ging dus eten met hem, nodigde hem. Hij nodigde zichzelf uit bij die man thuis. Altijd handig om ook jezelf uit te nodigen trouwens. Wie doet dat ook wel, zichzelf uitnodigen? Bij je ouders of zo, dan kom je daar eten. Dan zeg je, joh, ik kom eten. Dan nodig je jezelf uit. Heel Bijbels, Jezus deed het ook. Maar in ieder geval, hij had dus compassie voor deze man. En hij ging bij hem eten. Hij ging bij hem langs. En dat was in die cultuur, deed je dat gewoon niet. Want dan zou je dus met de verkeerde mensen bezig houden. Ook die vrouw die huilde met tranen over zijn voeten heen. Dan zie je ook dat hij met die persoon bewogen is. Hij is bewogen met die persoon. En dan zie je dus dat een God van bewogenheid is. Dat vind ik heel mooi om te beseffen. Want Jezus laat het beeld van de Vader zien. Als je wil weten hoe God is, kijk dan naar de Heer Jezus. Dit is zo belangrijk. Ook je theologie wordt dan heel anders als je dan vanuit Jezus gaat kijken en dan kijkt naar de Vader. Want dan ga je elke keer weer beseffen, hé, zo moet je ernaar kijken. En hij was dus de getrouwe getuige. Zo mooi. Hij kwam ook om de waarheid te laten zien. Sterker nog, hij is de waarheid. Hij is de waarheid. Hij is de waarheid. Dus de getrouwe getuige. En dan staat er in het volgende gedeelte, of eigenlijk in hetzelfde gedeelte, staat er ook nog de eerste geborene uit de doden. Er staat niet de eerst opgestaanende uit de doden, want er zijn namelijk heel wat mensen al opgestaan uit de dood. Het is mooi om te beseffen. De apostelen preekten ook de opstanding uit de doden. Een van de dingen die de apostelen altijd preekten in handelingen, en waarom ze het ook zo lastig hadden, bijvoorbeeld in Handelingen hoofdstuk 3, is dat ze de opstanding uit de doden preekten. In Jezus preekten ze de opstanding uit de doden, staat bijvoorbeeld in Handelingen hoofdstuk 3, vers 1 of 2. Als ik het goed heb. Dus je ziet ook van ze preekten de opstanding uit de doden. Dus er waren meer mensen die zijn opgestaan uit de doden. Maar hier staat de eerstgeborene uit de doden. Dus een van de kenmerken van de Heer Jezus, als we het dan weer hebben over die diamant die we dus kunnen bekijken, is ook dat hij de eerstgeborene is uit de doden. Heb je daar wel eens bij stilgestaan? Ik zat dat te lezen en ik denk, hé, ik heb daar zelf ook nog niet bij stilgestaan. Eerstgeborene uit de doden. Ik heb hem wel eens eerder gelezen trouwens, dit gedeelte natuurlijk. En dan sta je daar wel eens bij stil, maar echt dat je daar goed mee bezig bent. Wat houdt dat nou in, eerstgeborene uit de doden? De Bijbel verklaart vaak de Bijbel. Als je dus wil begrijpen van hoe iets bedoeld is, dan moet je soms kijken naar het andere gedeelte van hoe het bedoeld is. En dan zie je dus ook hoe dan de eerstgeborene uit de doden, want dat betekent dat hij als eerste geboren is uit de doden. Er gebeurde iets toen de Heer Jezus opstond uit de doden. Er is een tekst en die zegt, mijn geliefde of mijn zoon zijt gij, heden heb ik u verwekt. Psalm hoofdstuk 2, hè? Jullie kennen allemaal dat gedeelte. En dat gedeelte wordt uitgelegd op een gegeven moment in Romeinen hoofdstuk 1. En het wordt ook door Paulus nog een keer uitgelegd, ook nog hoe dat dan is. En dan staat daar ook, ik had hem later, dus ik heb hem niet op de beamer doorgegeven. Mijn excuses daarvoor. En dan staat dan ook Romeinen hoofdstuk 1 vers 4. Naar de geest van de heiligheid, door de opstanding uit de doden verklaart Gods zoon te zijn in kracht, Jezus Christus onze Heer. En dan staat er dus eigenlijk dat hij verklaart Gods zoon te zijn door de opstanding uit de doden. Er gebeurt iets dat Jezus verklaard wordt tot Gods zoon door de opstanding uit de doden. En ook Handelingen 13 vers 33 zegt dan, die geeft eigenlijk de verklaring van Psalm hoofdstuk 2. Ik ben even aan het onderwijzen, vinden jullie niet erg, hè? Soms heb ik zo'n onderwijsmoed. Dan wil ik gewoon die dingen gewoon geven die ik zelf weer ontdekt heb en waar ik mee bezig ben geweest. Zodat je weer iets nieuws hebt om over na te denken en mee bezig te zijn. Handelingen 13 vers 33. Gelijk in de tweede psalm geschreven staat, mijn zoon zijt gij, ik heb u heden verwekt. En dat hij hem uit de doden heeft opgewekt. Zie je, dan zie je de link tussen ik heb u heden verwekt en dat hij hem uit de doden heeft opgewekt, zonder dat hij weer tot ontbinding zal wederkeren. Hij is namelijk de eerste die is opgestaan uit de dood, zonder opnieuw te sterven. En dat betekent dus, eerstgeborene uit de doden, heeft hij al dus gezegd, ik zal u het heilige van David geven dat betrouwbaar is. En daarom zegt hij ook in een andere psalm, zie, soms weet hij ook, weet deze schrijver zelfs niet welke psalm het precies is, andere psalm, gij zult uw heilige geen ontbinding doen zien. Dus je ziet heel duidelijk dat er een link wordt gelegd, dat de Heer Jezus opstaat uit de dood, dat daarmee ook hij de eerstgeborene is uit de doden, dat daarmee verklaard wordt ook dat hij Gods zoon is. En niet alleen omdat hij opstaat uit de dood, dat daarmee verklaard wordt dat hij Gods zoon is, maar omdat hij nooit meer zou sterven. Dat maakt hem heel anders dan ieder ander die opstond uit de dood. Want Lazarus stond ook al wel uit de dood, hè? Want op een gegeven moment riep Jezus, Lazarus, kom voort. En ik ben altijd heel blij dat hij Lazarus riep, want als die, anders kwam iedereen. Als de Heer Jezus uit de doden roept, dan komt iedereen tevoorschijn. Dus daarom noemde hij specifiek deze meneer Lazarus. Daar ben ik altijd heel blij mee. Het zal wat zijn geweest daar. Nu waren die mensen al helemaal zo. Maar dan was het helemaal ernstig. Als de Heer Jezus roept, dan gebeurt er wat. Halleluja. Dan gebeurt er wat. En dan komen zelfs de doden tot opstanding. En daarmee wordt dus verklaard dat hij Gods zoon is. En weet je wat ik zo mooi vind? Hij is de eerstgeborene uit de doden. Dat betekent dus ook dat er heel veel zullen volgen die ook uit de doden zullen opstaan. En geen ontbinding meer zullen zien. En wie zijn dat? Degenen die gestorven zijn in de Heer Jezus. En wij misschien ook nog, als we het niet meemaken, dat de Heer Jezus al voor alles terugkomt. Dus we zullen heel wat gaan zien wat dat betreft. Dus eerstgeborene uit de doden. En dan staat er ook nog de vorst van de koningen. We hebben allemaal wel eens bij stilgestaan. Vorst van de koningen. Hij is namelijk de koning der koningen. Hij is de Heere der Heren. De machthebbers van deze wereld, zoals ik al helemaal aan het begin zei, die zijn bezig, die zijn allemaal bezig. Maar er is de één die heeft alle macht. Er is de één die is de koning der koningen. En we zullen dus ook gaan zien dat hij gaat heersen met recht en gerechtigheid. Is dat dan iets nieuws, David, dat recht en gerechtigheid, dat hij gaat heersen daarmee? Nee, dat staat al in het Oude Testament al een aantal keer geschreven. Als we kijken hoe God het bedoeld heeft, dan wil hij hebben dat wij een koninklijk priesterschap zijn. Toch? Ook daar worden heel veel discussies over gevoerd als iemand het heeft over een koninklijk priesterschap zijn. Wat houdt dat nou in en is dat nou iets nieuws of zo? Dit is helemaal niks nieuws, want in Exodus staat al dat God wil dat wij een rijk van koningen en priesters zijn. Zo snel wordt het al genoemd. En je ziet het bij David, zie je het ook alweer voorkomen. Een koninkrijk in recht en gerechtigheid, waar de bedoeling is dat er allerlei priesters zijn. En dan staat er zelfs nog in 2 Samuel hoofdstuk 11, als ik me niet vergis, dat zelfs de zonen van David priesters zijn. Lees je overigens niet in alle vertalingen terug. In sommige stukken zie je staatsdienaren zijn. Maar als je kijkt wat er staat, dan zie je dat het priesters zijn. En dat vind ik altijd heel interessant om te beseffen dat dat priesters waren. Want ze zijn niet uit het geslacht waar je het hoort dat je priesters bent. Want David kwam namelijk niet uit het geslacht der levieten. Maar toch waren zijn zonen priesters op een gegeven moment. Hoe kan dat dan? Want dat kon eigenlijk niet in die tijd. Als je als priester bezig was, dan moest je dus priester zijn. En anders mocht je niet met die priesterlijke taken bezighouden. Want anders was het zelfs gevaarlijk voor je. Maar je ziet toch bij de zonen van David, zie je al dat ze met priesterlijke dingen bezig zijn. Hoe kan dat dan? Ook omdat God al een heenkijk geeft van een koninklijk priesterschap. Wat eigenlijk vanuit genade gebouwd gaat worden. Want David deed ook dingen die eigenlijk niet mochten volgens de wet. Je ziet David al in de tempel, zie je hem op een gegeven moment iets doen waarvan je denkt, hey, Saul die was al afgelopen met hem. Maar David mocht het wel omdat hij ook een priester was. Je mag dus een priester zijn. En wij zijn dus ook priesters. En wat betekent priester zijn? Want priester klinkt natuurlijk altijd heel apart. Als je dan teruggaat naar het beeld wat je hebt met priesters, dan zie je dat ze offerden voor andere mensen. En dat ze zo bezig waren. Wij hoeven niet meer te offeren. Er is één offer wat voor altijd is gestorven aan het kruis op Golgotha. En dat is de Heer Jezus zelf. Maar we mogen wel elke keer pleiten op dat offer. En dat is eigenlijk wat een priester doet, die pleit op het offer. Net zoals de Heer Jezus zelf ook pleit in de hemel. Dat is ook mooi om te beseffen. Hij pleit en hij bidt voor ons. Je hoeft je niet druk te maken hoe goed zijn mijn woorden als ik bid en ik pleit. Want er is één die bidt en pleit in de hemel. En dat is de Heer Jezus. En er is er ook één die bidt en pleit hier op aarde. En die bidt en pleit ook volmaakt. En dat is de Heilige Geest. Dat is ook zo mooi om te beseffen. Maar wij mogen ook als priesters, mogen wij een soort bemiddelende rol spelen om mensen te brengen tot de Heer Jezus. Dat is eigenlijk wat dat betekent. En we mogen iets betekenen. Hoe kunnen we iets betekenen? Bijvoorbeeld in gebed kunnen wij iets betekenen. Zo mooi om te beseffen. Wij mogen in gebed gaan. En dan mogen we iets betekenen als priesters. En we zijn ook als koningen, dat we dadelijk zullen heersen, staat er zelfs. Sommige mensen denken dadelijk in de hemel, heb je een soort eeuwige vakantie. Een soort Costa del Hemel. In plaats van een Costa del Sol. Maar dat staat nergens dat je een Costa del Hemel hebt. Er staat wel dat we zullen regeren. Dat staat er wel. Dus we zullen dadelijk regeren. Hoe dat er precies uitziet, eerlijk gezegd weet ik het niet. Hoe dat er precies uitziet. Want dat moet allemaal nog duidelijk worden. En als ik dan die korte stukjes lees over, dan denk ik, nou, het is nog best ingewikkeld hoe het er allemaal staat. Maar ik weet wel één ding, we zullen regeren. We zullen regeren. Dus je hebt een koninklijk priesterschap. Als je nou naast je kijkt, dan zie je een koning zitten en dan zie je een priester zitten. Ja, ik zie daar een koning zitten en ik zie een priester zitten. En ik zie een priester zitten en ik zie een koning zitten. Zo is eigenlijk hoe het werkt. Want je bent een koninklijk priesterschap. Beide is bedoeld. Heel bewust, want we zijn van een ander koninkrijk, hè? Goed om te beseffen, elke keer weer opnieuw. Je hebt allerlei koninkrijken die er zijn. Wij zijn van een ander koninkrijk. Gij geheel anders. Zo zou men het vroeger zeggen. Ik zeg gewoon, jij bent van een ander koninkrijk. Het is precies hetzelfde wat je zegt. Gij geheel anders. We hebben namelijk Christus leren kennen. Halleluja. Woe. We hebben Christus leren kennen. En je ziet dus eigenlijk wie hij is. En als we kijken in het woord van God, waar ik ook nog bij stil wil staan, is het volgende. Zou je me even willen helpen met mijn preek, Jan? Ik heb hem eigenlijk al niks gevraagd, dus ik hoop dat hij het wil. Je hoeft niks geks te doen, ik zeg het er al bij. Je hoeft niks geks. Je hoeft eigenlijk alleen maar hier voor mij te gaan staan. En dan mag je kijken naar die kant.
Die kant.
Ja, die kant. Wie ziet mij staan? Je ziet mij bijna niet staan. Als we kijken naar het woord van God, dan zie je dat het woord van God ons leert dat we bidden in de naam van Christus. Met alle respect, hij mag Christus rol innemen. Met alle respect, hij is geen Christus. Ik zeg het er even bij. Ik heb daar ooit hele discussies over gehad toen ik ooit iemand zo'n rol liet spelen. Hij is geen Christus, dus ik zeg het erbij. Maar hij speelt even de rol om iets uit te leggen. Amen? Amen. Ja, ik moet me altijd indekken. Hè? Juristen dekken zich altijd in. Dus de Bijbel zegt dat wij bidden in de naam van Jezus. Oké. Okay. Als ik bid in de naam van Jezus, en hier zou iemand staan, en ik sta precies achter Jan, wie zie je dan staan? Ja, je ziet Jan staan, maar je ziet inderdaad, want hij speelt Jezus Christus nu, hè? Dus je ziet hem staan. Dus je beseft je dan elke keer weer opnieuw, dat als hier bijvoorbeeld een demon is, en ik spreek in de naam van Jezus Christus, wat ziet een demon dan staan? Jezus, ja, ja. En als ik nou naar de Vader ga en ik bid en ik pleit en ik ben bezig. Wie ziet mij staan? Jezus. Ja, Jezus ziet mij staan. En wat zegt Jezus over zichzelf? Ik weet dat u altijd naar me luistert. Ik weet dat u mij altijd hoort. Vind ik altijd heel mooi om te beseffen. Dus op het moment dat ik bid in de naam van Jezus, dan weet ik dat God me altijd hoort. Als ik spreek tegen een demon, hoef ik niet te denken, wat heb ik gisteren gedaan, wat heb ik eergisteren. Oh, zit ik wel goed met mijn leven, zit ik zus, zit ik zo. Hij ziet Christus. Hij ziet Christus. Hij ziet Christus. En dat betekent dat op een gegeven moment... Dankjewel Jan. Hij heeft het goed gedaan, hè? Hij heeft het heel goed gedaan. Hij heeft het heel goed gedaan. Dankjewel Jan. Elke keer als wij bidden... En wij bidden dus in de persoon van de Heer Jezus. Want wij zeggen dan in de naam van Jezus. Maar in de naam van Jezus betekent in het Grieks gedacht in de persoon van Jezus. Dat is eigenlijk wat dat betekent. Dus met andere woorden, als ik in de naam van de keizer kwam op een gegeven moment. In de Romeins, in het Griekse denken wat er toen was. Want je ziet dan, is wat Alexander de Grote er. Toen zag je de Romeinen die heersten. Eigenlijk in die tijd is dan de Heer Jezus aan het onderwijzen. En als je dan iemand stuurde, dan was het alsof je zelf daar kwam. Zo was het in die tijd. Dus je stuurde bijvoorbeeld een legermacht, stuurde je erheen en die hadden dan zo'n vaandel bij zich. En eigenlijk kwamen ze gewoon om gelijk te vertegenwoordigen ook, gelijk Rome vertegenwoordigden ze. En in feite is dat precies hetzelfde wat we ook nu nog zien als een politieagent bijvoorbeeld langs de weg staat. En die staat daar... Houdt u maar in, weet je wel. Wie luistert er dan allemaal? Allemaal. Als het goed is, allemaal trouwens. En dan gaan we zo langs de weg zo. En hopelijk krijg je dan geen bonnetje. Want als je een bonnetje krijgt, is het natuurlijk niet fijn. Ook die foto's die je kan krijgen van je... Dat zijn ook geen fijne foto's. En dan in Duitsland krijg je nog één met je gezicht erbij. Hier niet, hè? Dus... Ik heb hem nooit gehad trouwens met mijn gezicht erbij hoor, maar ik heb dat gehoord van andere mensen. Maar dat is dan als je te hard rijdt, dan kan je dus zo'n foto krijgen. En waarom gaan we nou allemaal stoppen op het moment dat zo'n politieagent zegt, oh, dat is het gezag wat hij met zich meedraagt. Een politieagent die draagt het gezag mee. En eigenlijk wat die politieagent dus niet doet, is dit. Want die politieagent die heeft zijn gezag weer van een hogere politieagent. En die hogere politieagent heeft het gezag weer van de burgemeester. En die burgemeester heeft het gezag weer uiteindelijk weer van de regering en uiteindelijk weer van de koning. Want daar komt eigenlijk het gezag vandaan, de regering. Wat die politieagent niet doet, is als hij iemand moet staande houden, bijvoorbeeld een grote vrachtwagen. Dan staat hij daar en dan zegt hij niet van, oeh, wacht eens even, ik ga eens even bellen. Of ik hem stil kan houden. En dan gaat hij bellen, hallo, commandant, commandant. Kan ik hem stilhouden? Kan ik hem stilhouden? En dan denkt die commandant, ja, kan ik hem eigenlijk wel stilhouden? Die gaat ook weer bellen. Hallo, burgemeester, burgemeester. Kan ik hem stilhouden? Kan de burgemeester natuurlijk niet bereiken, hè? Zo gaat dat dan. Och, ik heb een probleem, ik krijg hem niet aan de lijn en zo. En dan gaat hij uiteindelijk weer verder naar de volgende. De burgemeester denkt, ja, wat kan ik eigenlijk? Wat is mijn bevoegdheid? Wat mag ik nou? En die burgemeester die gaat weer bellen naar premier Rutte. Premier Rutte, wat kan ik doen? Ja, je kan hem stilhouden, maar misschien moeten we het even vragen aan de koning of het mag. En die gaat dan weer naar de koning. En uiteindelijk is die vrachtwagen al lang doorgereden, toch? Die zit al halverwege Duitsland. Dat is wat hij niet doet. En zo is het met ons christenen ook. We hoeven dus niet van alles, allerlei stappen te gaan vragen naar ons gezag. Want ons gezag is van de Heer Jezus Christus. En we hebben een gezag gekregen. Want Jezus zegt namelijk, in mijn naam. Je hebt tot nu toe nog niet gebeden in mijn naam. Hij zegt dus met andere woorden, je hebt tot nu toe nog niet gebeden in mijn persoon tot de Vader. En al wat gij bidt in mijn naam, ik zal het doen. Al wat gij bidt in mijn persoon, in wie ik ben, ik zal het doen. En dat is wonderlijk om te beseffen, elke keer weer opnieuw, want we kennen deze tekst. Maar dat betekent dus, als we weer gaan kijken naar wie hij zelf is, en als we gaan kijken naar wie de Heer Jezus is, en we gaan beseffen dat hij aan de ene kant de getrouwe getuige is, dat hij aan de andere kant ook is de koning van alle koningen, de vorst van de koningen, de eerste van de opgestanene uit de doden, dat hij dat is, als we dat steeds meer beseffen, dan zullen we dus beseffen dat als we in de naam van de Heer Jezus bidden, dan bidden wij dus in de persoon van de Heer Jezus. En op het moment dat dus dan de Vader ons ziet, dan ziet hij ons dus niet, maar dan ziet hij ons, ziet hij de Heer Jezus. En op het moment dat ik dan bid in die wonderlijke naam van de Heer Jezus, dat is wat we gekregen hebben van hem, hè? Wij mogen bidden in die naam. Wij mogen staan in die autoriteit van die naam. Dat betekent het ook om het koninkrijk van God uit te leven, dat wij staan in die naam van de Heer Jezus. Dan mogen we steeds meer beseffen van, hé, als wij bidden in die naam, dan gaat dat gebeuren. En soms ga je door teleurstellingen heen. Wie heeft er wel eens van die teleurstellingen meegemaakt dat je bidt in de naam van de Heer Jezus en dat gebeurt niet? Wie heeft dat wel eens meegemaakt hier? Wie is hier eerlijk? Wie heeft het meegemaakt? Ik wou net zeggen, want anders bidden jullie te weinig. Ik heb het namelijk ook wel eens meegemaakt. Dan bid je en dan vraag je in de naam van de Heer Jezus en je staat erop en het gebeurt niet. En dat kan teleurstelling in je naar boven brengen. Het grootste gevaar wat je kan hebben als je dat soort dingen meemaakt, is dat je op een gegeven moment gaat denken van, ach, het zal toch wel niet. Wat heeft het eigenlijk voor zin? Wie heeft die gedachte wel eens gehad? Je mag eerlijk zijn, hè? We zitten in de kerk. Wie heeft die gedachte wel eens gehad? Ja, waarom zou ik er eigenlijk voor bidden? Waarom zou ik het doen? Dat is vaak iets waarmee je wordt aangevallen. Die komt dan binnen, die gedachte. Ik weet, ik heb meegemaakt op een gegeven moment. Ik had een oom van mij. En die is overleden aan kanker. Heel veel voor gebeden ook voor hem. En ik had daarvoor al meegemaakt dat mijn broer was overleden aan kanker. Mijn broer is overleden toen ik zelf 14 jaar was. Hij was 18 jaar op dat moment. Dus wij hebben een heel proces als gezin meegemaakt, ook van 4 jaar lang. Waarin wij baden ervoor, waarin wij streden ervoor, waarin we echt ervoor gingen. Want God is een God van wonderen. En we hebben heel veel wonderen gezien als gezin, maar we mochten dat dus niet meemaken. Mijn vader was ook voorganger. We mochten heel vaak bidden met mensen en we mochten hele bijzondere dingen zien. En nog steeds mag ik dat zien. Maar dan is er iets wat in je gaat sluipen als je niet uitkijkt. En dat is die teleurstelling. Die teleurstelling die eigenlijk zegt van, waarom ga je er überhaupt mee door? Want je ziet het dan niet gebeuren. En bij mijn broer was het zelfs zo dat hij op een gegeven moment bijna weer liep. Hè, want hij was in een rolstoel terechtgekomen. En toen kwam op een gegeven moment het heel snel weer terug. En toen is hij overleden ook aan kanker. En dan ga je door van alles heen ook. Van joh, hoe zit dat nou precies? Maar je mag één ding altijd weten. God is een God van trouw. God is een God van liefde. En dat is al heel lang geleden gebeurd. Want ik was toen 14 jaar. Ik ben nu een stukje ouder. Dus ik ben nu al 43 trouwens. Ja. Zou je niet zeggen, moet je dan zeggen. Nee hoor. Ik had laatst iemand die zei, dat moet je niet zeggen, moet je dan zeggen, zei ik tegen hem. Hij zei, nee, dat zou ik zeker niet zeggen, ik had je al 88 verwacht. Nee, zijn van die leuke grappen, toch? Ja, de vreugde des Heren is onze kracht. Er staat nergens dat we stemmig moeten zijn, er staat wel dat we vreugdevol moeten zijn. Dus, maar dan ga je door van alles heen ook. En ook teleurstelling ook. En ik weet dat mijn later dus, blijf je doorgaan, blijf je bezig. Je blijft God zoeken voor andere situaties die er ook zijn, ondanks zo'n teleurstelling. En een aantal jaar later was dus mijn oom ernstig ziek. En je bidt ervoor, je gaat ervoor, je denkt, nou, dat moet er gewoon lukken. Op zieken zult gij de handen leggen en ze zullen gezond worden. Amen. En in die tijd, weet je wat nog heel apart was? Ik heb verschillende mensen toen van kanker zien genezen. Zodanig zelfs dat ze naar de dokter teruggingen en alles was totaal weg zonder een behandeling. Zonder een behandeling zelfs. Ik weet, iemand was op mijn werk bij De Hoop werkte ik toen. En op een gegeven moment mochten wij voor hem bidden. Hij heette Jan. Ik zal zijn achternaam niet noemen, want er zijn heel veel Jans. Dus dan kan je het niet herleiden. Maar in ieder geval, Jan, en hij kwam daar langs en we waren een projectgroep en op een gegeven moment hadden ze iets op zijn hart, hadden ze gevonden. En we mochten voor hem bidden en we geloofden ook van, nou Heer, u gaat het gewoon doen. En het was totaal weg. Totaal. Die artsen waren ook heel verbaasd. Hij belde ons ook op. Het eerste wat wij hoorden door die telefoon was heel hard: halleluja! Het was zo hard dat je je telefoon zo moest houden. Maar je hoort dat graag. Hij was totaal gezond. In de tijd was ook iemand bij ons in de gemeente toen, een heel andere gemeente zat ik toen, mochten we ook voor bidden. Hadden ze iets gevonden hier zo, ernstig, allerlei onderzoeken. En na het volgende onderzoek, alles was weg. Alles, totaal weg. Maar bij mijn oom was het niet gebeurd. Mijn oom stierf. Maar weet je wat wel heel mooi is? Hij heeft de Heer Jezus leren kennen, juist in dat moment. En dat is zo kostbaar. Maar soms heb je dan ook wel van, nou, al wat gij bidt in mijn naam, ik zal het doen. Dat is soms best lastig. Als je dat dan niet ziet, toch? Maar dan is één ding zo belangrijk, je gaat door, je gaat door, je gaat door, je gaat door, je gaat door. Want hetgeen wat je pijn is in het verleden, zal God gebruiken tot verheerlijking van zijn naam ook weer. God zal zelfs het negatieve wat je hebt meegemaakt in je leven omkeren tot iets goeds. En soms weten we dingen niet ook waarom het niet zo is, maar we weten wel dat hij altijd goed is. En dan mag je ook weer beseffen, je moet eigenlijk weer vers geloof pakken. Elke keer weer opnieuw, vers geloof. Als je een situatie hebt. Want met vers geloof krijg je verse resultaten. Vers geloof. Vers geloof. Het moet weer opnieuw als het ware beetgepakt worden. En dat is die teleurstelling die als het ware zoveel dingen wegrooft. En ik zie het bij zoveel lieve kinderen van God. Als ik die teleurstelling alles liet wegroven, dan waren er heel veel dingen ook niet gebeurd. Dan was ik eigenlijk misschien al op mijn 14e had ik gedacht van, nou ja, weet je, ik stop er helemaal mee. En zo is het met heel veel mensen gebeurd, hè? Niet omdat ik zo goed ben, maar omdat hij zo genadig is. Soms maak je allerlei dingen mee in je leven van teleurstelling. En dan mag je weten, je mag toch weer beetpakken met dat verse geloof. Je mag er weer vers in gaan staan. Want in mijn naam staat er zo mooi. Bid in mijn naam. En ik en de Vader, tot de Vader, hè? Wij bidden trouwens tot de Vader. Ook belangrijk om te beseffen. We bidden in de naam van Jezus, tot de Vader, door de kracht van de Heilige Geest. Ja, we bidden tot de Vader. Hij is onze Vader. En we mogen beseffen dat Hij ons hoort. En dat Hij ook zal verhoren. En dat sommige dingen, ja, jullie mogen zeker naar voren komen trouwens. Ik ben al ver over tijd. Ik was natuurlijk ook laat begonnen. Toch? Wie geeft me nog 5 minuten? 15, 20. Oh, ik zit goed. Nee hoor, ik ben aan het einde van waar ik ben. Maar wat zo belangrijk is om te beseffen, elke keer weer opnieuw, wij mogen bidden, wij mogen gaan in de persoon van de Heer Jezus. Je mag staan in zijn persoon. En wie is hij? Onder andere, heel veel facetten zijn er van wie hij is. Hij is de koning der koningen. Hij is de waarheid. Hij is de weg. Hij is het leven. Hij is het begin en hij is het einde. Hij is de alfa, hij is de omega. En ook wat we vandaag hebben gelezen, hij is de getrouwe getuige. De getrouwe getuige. Hij is de eerstgeborene uit de doden. Eerstgeborene uit de doden. En hij is de vorst van alle koningen. En dus met andere woorden, als je staat in zijn naam, dan mag je weten, ik sta in zijn persoon. Die is de eerstgeborene uit de doden. Als je staat in zijn naam, dan mag je weten, ik sta in de naam van de koning der koningen. Ik sta in de naam van de vorst van de koningen. Op het moment dat ik bid, is het niet omdat ik zo bijzonder ben, maar omdat ik bid in zijn naam, de koning der koningen. Amen. 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 Halleluja. Halleluja. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. Dank u wel, Jezus. Halleluja. Halleluja. En als je zit met een situatie dat eigenlijk geloof geroofd is, op verschillende punten, gewoon door teleurstelling, dan mag je nu gaan staan. Ik wil je zegenen dat het, als het ware, dat je elke keer weer mag gaan staan in vers geloof. Dat je mag gaan staan in het leven wat God voor je heeft. En dat je eigenlijk weer mag gaan staan zoals God het ook bedoeld heeft. Want soms heeft dat zo'n impact op je leven, dat je daarmee eigenlijk het laat roven. En dat je dus ook de toekomst van je laat roven. Het verleden kan je niet meer veranderen, maar je kunt wel je toekomst veranderen. Het verleden heb je helemaal geen invloed op, behalve hoe je het beleeft, maar je kunt wel de toekomst veranderen. Dan mag je nu gaan staan. Ja. Is dat je situatie? Schaam je er alsjeblieft niet voor. Ik ben daar ook geweest. Ja. Halleluja. Want ik wil je met iets gaan zegenen. Kijk, iets wat mij is medegedeeld, kan ik weer uitdelen. En God heeft mij vast kunnen houden. En God heeft bij mij mogelijk gemaakt om telkens weer geloof te hebben voor situaties, ondanks wat ik heb meegemaakt. Want ik kan je verhaal na verhaal vertellen van teleurstellingen. En echt het om strijd tot op leven en dood. Aantal keer. Maar ik weet één ding. Hij is getrouw. Hij is getrouw. Halleluja. En ook als je thuis bent en je zit in die situatie, dan wil ik je ook zegenen. En wil ik je het ook mededelen. Dat je eigenlijk in dat geloof weer vers mag gaan staan. En dan zul je zien dat er ook wonderen en tekenen gaan gebeuren ook in je leven. Opnieuw. Want met vers geloof krijg je verse resultaten. Halleluja. Dank u wel, Vader. Heer, dank u wel voor deze lieve mensen, Vader, Heer. Heer, die nu staan, ik zegen ze, Vader, Heer. Heer, ook thuis, Heer. Heer, ook zij die toch zitten, Heer. Heer, ik zegen ze ook, Vader, Heer. Heer, dat dat leven mag stromen door hun heen, Vader, Heer. Heer, als een rivier, Vader, Heer. Heer, dat dat verse geloof mag komen, Heer, opnieuw en opnieuw, Vader, Heer. Heer, dat die teleurstelling nu wordt weggeblazen, Heer, in Jezus' naam, Heer. Heer, dat ze eigenlijk vrijkomen, Heer, ook daaruit, Heer, uit alles wat daar is, Heer. Heer, dat ze in dat leven mogen stappen, Heer, zoals U het bedoeld heeft, Vader, Heer. Heer, dat daar, Heer, geen veroordeling is ook daarin, Vader, Heer. Heer, dank je wel daarvoor, er is geen veroordeling, Heer. Heer, maar het is gewoon een liefdevolle roep vanuit U, Heer. Van, joh, kom, geloof opnieuw. Ga er opnieuw in staan. Ga er opnieuw in stappen. En je zult hele bijzondere dingen weer gaan zien. Want ik ben een God die van je houdt. Ik ben een God die van je houdt. Ik ben een God die van je houdt. Shike leveva akamanto. Rige de deva ando mondo. Rige deva ando zeve rige deve. Ine leveva anto nove. Inga zo vo ve ringe ne ringe. Dank u wel, Jezus. Want ik zal nieuwe dingen gaan doen. Ik zal nieuwe dingen gaan doen. En het zal zijn groter dan het daarvoor geweest is. En ik heb je gezien. Ik heb je in de pijn gezien. Ik heb je in het verdriet gezien. Ik heb je soms zien huilen. Ik heb je soms zien uitroepen naar mij. En soms in de stilte dat je dacht dat je van binnen kapot ging. Maar ik was daarin. Ik was daarin. Ik was daarin. En ik zal met mijn vrede komen en ik zal met mijn vrede laten stromen opnieuw door je leven heen. En die vrede zal ook je gedachten veranderen. Die vrede zal ook jezelf veranderen. Die vrede zal ook je toekomst veranderen. Want ik ga nieuwe dingen doen. Halleluja. Dank u, Jezus. Halleluja. Dank u wel, Jezus. Halleluja. Dank u wel. We mogen allemaal gaan staan en wil ik gewoon de zegen uitspreken. We zullen nu namelijk niet gaan bedienen naar iedereen toe. Komende vrijdag zal dat zijn. Dan zal er een beweging zijn van genezing, een beweging zijn van heling, een beweging zijn van bevrijding. Maar ik geloof dat God met ieder innerlijk bezig is nu op dit moment. En heel diep soms ook met mensen bezig is. Heel diep. God is dingen aan het herstellen. En ook dingen die er al heel lang zitten. En sommige dingen ook die je niet hebt durven uiten of waarvan je dacht van zitten die er überhaupt. God is die dingen aan het herstellen. En ik geloof dat er een periode van herstel is ook voor de gemeente ook daarin. Van dingen herstellen. Het is zo sterk op mijn hart ook op de een of andere manier. Dat ik geloof dat God dingen aan het herstellen is. Dank u wel, Jezus. Halleluja. Het heeft te maken met relaties. Het heeft te maken met dingen die je hebt meegemaakt. God is dingen aan het herstellen. Om zo de oogst dadelijk weer te kunnen binnenhalen. Dank u wel, Jezus. Halleluja. Dank u wel, Jezus. Zo mogen de liefde van God de Vader en de genade van de Heer Jezus Christus en de gemeenschap van de Heilige Geest met jullie allemaal zijn en blijven totdat de Heer Jezus terugkomt. En Maranatha, Hij komt spoedig.